Gemeente, je zult maar naar de zee gaan. En je loopt op dat pad door de duinen. En je komt boven. Je kijkt. En de zee was niet meer. Geen zee meer. Dat kun je je toch niet voorstellen. En de zee was niet meer. Ja, dan kun je zo naar Engeland lopen. De zee was niet meer. Johannes op het eiland Patmos staat op het zand van de zee. Dat lezen we een paar keer in het laatste Bijbelboek. En dan ontvangt Johannes zijn openbaring. Maar ik zeg het verkeerd. Want Johannes ontvangt niet zijn openbaring. Johannes ontvangt de openbaring van Jezus Christus. En die openbaring van Jezus Christus, dat zegt eigenlijk twee dingen. Dat is een openbaring die de Heer Jezus Christus geeft. Eigenlijk een onthulling. Alsof je een kleed ergens vanaf trekt, oplicht. Tipje van de sluier, mag u zeggen. Maar nog dieper wellicht dan dat betekent het ook dat Jezus Christus zich openbaart. En dan zegt Jezus Christus, de koning van de kerk, schrijf. Die openbaring van Jezus Christus aan zijn dienstknechten. Daar hoort Johannes ook bij. En die openbaring van Jezus Christus, gemeente, onthult die heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Ik heb eens gekeken waar we in het Nieuwe Testament het woord apocalyps, openbaring, tegenkomen. Waar je dat woord tegenkomt, gaat het bijna altijd over de heerlijkheid. Die wordt opengelegd. Daar wordt ons iets getoond van die heerlijkheid. En u zegt eigenlijk, gemeente, het hele Nieuwe Testament, dat die heerlijkheid nog wacht. Die heerlijkheid, die is er. Die heerlijkheid van Jezus Christus is gerealiseerd. De Hebreeën schrijver zegt, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is iets dat nog uitstaat, dat nog gebeuren moet, dat nog gerealiseerd moet worden. Dat is een werkelijkheid. En die werkelijkheid, die zal ons worden getoond. Die zal ons worden onthuld. En dan zegt de Hebreeën schrijver in datzelfde hoofdstuk, wij zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En gemeente, eigenlijk gaat het daarover in de prediking in deze dienst. Aan Jezus zijn alle dingen onderworpen. Nu, hier, waar u ook om u heen kijkt in deze wereld. Of u de kranten opslaat, media volgt. Hoe u door deze wereld gaat, waar u staat, welke zorgen u hebt, welke vrezen. Hoe u wellicht topt over de kerk, Jezus Christus regeert. Dan heb ik eigenlijk de hele preek in één zin samengevat. Dat is het refrein in de preek. Jezus regeert. Zie op hem. En daarmee, gemeente, is de Openbaring een troostboek. Ik denk dan ook aan Johannes die daar staat op het zand van de zee. Alleen. Troostboek. En de zee was niet meer. Dat geeft ons hoop. Een gegronde hoop. Wij zien het nu nog niet. Maar dan zal ons geopenbaard worden. Wie Jezus is, die hoop, zegt Paulus, die is weggelegd in de hemel. Van die hoop leeft de gemeente des Heren. In alle tijden, in alle plaatsen. U ook? Leeft u ook van die hoop? Die hoop op God. Wij worden, zegt de apostel, in hopen zalig. Die hoop die niet beschaamt. En zo, in dat kader, gemeente, openbaart Jezus Christus ook aan ons. En de zee was niet meer. Ja, je zou in de verleiding komen om te denken, dat is eigenlijk maar een bijzinnetje. Een toevoeging misschien wel, zonder al te veel betekenis. Ik heb daar ook wel even over geaarzeld bij de voorbereidingen. Kun je daar nu wel een preek van maken? De zee was niet meer. Moet je het niet gewoon als een geheel nemen? Er was een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En dan lees je door. Maar gemeente, ik hoop dat duidelijk wordt dat ook dit ene bijzinnetje achteraan in onze tekst iets, en ik denk zelfs alles zegt over die heerlijkheid van Jezus Christus. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. De zee was niet meer. Zou je dat eigenlijk wel willen, dat er geen zee meer was? Is de zee niet heerlijk? Ik weet wel zeker dat er hier kinderen zijn vanmorgen, die zijn al in de vakantie aan zee geweest. Of ze hopen nog dat ze daar een keertje naartoe gaan, want de zee is toch heerlijk? Kun je heerlijk ontspannen aan de zee. De zee, en de zee is een bron van inkomsten. Vanmorgen preek ik in Rotterdam. De zee is een bron van inkomsten. Vanavond hoop ik in Ierseke te preken. Een bron van inkomsten. Maar ook wel verraderlijk. Ook wel dreigend. Diezelfde kinderen die al aan zee zijn geweest, die weten nog wel dat papa of mama hebben geroepen: pas op, niet te ver, oppassen hoor, want de zee is verraderlijk. Je moet uitkijken, kan gevaarlijk worden. En denkt u ook maar, gemeente, aan die tsunami, dat woord kennen wij sinds kerst 2003. Of als je aan de dreiging van het water denkt, ook dat meisje wat tragisch, dat gevonden is in Appeltern nu in het water. Wat dreigend, het water, de zee. En dat, gemeente, is nu het beeld in de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Die dreiging van de zee, die duistere, donkere diepte van de zee, waarover wij eigenlijk geen beheersing hebben. En diezelfde dreiging, die is eigenlijk om ons heen, als gemeente van Jezus Christus. Dat is al een oud beeld. De gemeente, de kerk des Heren, als een schip op de golven. In de zee, omringd door inderdaad die duistere diepte. Ik mag misschien wel zeggen een vloeibare nacht, de zee. En zo zegt Johannes Calvijn, als we om ons heen kijken, dan is er overal reden tot wanhoop. Totdat wij komen bij God. Dat, gemeente, is nu de boodschap. Die zee van al die donkere machten buiten Jezus Christus. Die zee van al die vijandelijke krachten die zich keren tegen God en zijn kerk. En daar Jezus zelf, die zijn kerk regeert. En zo de verkondiging van het evangelie, opdat wij met onze gedachten hoger zouden reiken. En opdat wij die dingen die boven zijn, zouden bedenken. En dat gaat om een zee die dreigend is in de wereld, in de kerk, ook in je persoonlijke leven. Ook in je eigen leven kan het donker zijn en kan het dreigend zijn. En dan zijn die dingen die boven zijn ons tot troost. Omdat ze vast zijn en zeker gegrond in Jezus Christus die ja en amen is. Ik las van een Engelse predikant, een van de bekende Engelse puriteinen, Richard Baxter. Zijn leven lang ziek geweest, getopt met zijn gezondheid op allerlei wijze. Ik zal u de lange lijst van zijn kwalen besparen. Maar op zijn 35ste levensjaar is die lange tijd op het bed geraakt. Lange tijd is die gebonden geweest aan zijn ziekbed. Jaren. Toen heeft deze Richard Baxter gedacht over de hemel. Over wat de Heer had weggelegd. Ik ben uw loon. Toen heeft hij een boek geschreven met al die meditaties. De rust van Gods heilige. Eeuwige rust. Toen heeft Baxter gezegd tot de zijne: als je het nou koud hebt en als het kil is, ga je toch naar buiten? Ga je in de zon? En als je nu zo in het donker bent en als je nu zo geestelijk verkild en verkleumd bent, warm je dan aan die gedachte. De hemel, zoek die dingen die boven zijn. Onze wandel is in de hemelen, een aanbeveling, en die geef ik u maar door. En zo, gemeente, willen wij dat samen nader gaan overdenken. De zee was niet meer. Want ik wil dat nog wel wat nauwkeuriger met u eigenlijk bezien, wat dat betekent. Want de zee is toch, ik heb gezegd bedreigend, maar de zee is toch ook wel positief. U hebt ongetwijfeld ook al zelf bedacht, en ik heb het ook bij het lezen van de wet met enige nadruk gelezen, de zee is geschapen door de Heere. Als ik Genesis 1 goed lees, dan heeft de Heere daar een scheiding gemaakt. Hij heeft het geordend. Hij heeft de zee, en we hebben dat ook samen gezongen, haar palen, haar grenzen gesteld. Hij heeft het droge gemaakt en hij heeft de zee gemaakt. En God zag dat het goed was. En onze Heer Jezus Christus beminde de zee. Hij preekte vaak vanaf de zee, vanaf een schip. Hij heeft bij de zee gewoond. Hij heeft langs de zee gewandeld. En toch, gemeente, is de zee vaak niet positief in de Bijbel. Vandaar ook dit beeld in de Openbaring. En dan moet u maar heel eenvoudig verstaan dat de zee in de tijden van de Bijbel natuurlijk nog bedreigender was dan het voor ons nu is. En als ik dan in de Bijbel kijk, dan lees ik bijvoorbeeld al in een van de eerste geschiedenissen van de Bijbel. Ik denk dat de kinderen het ook wel weten. Waar in de Bijbel je voor het eerst het water als dreigend ziet. De grote watervloed die komt, de zondvloed. We kunnen ook denken aan de kolkende zee die Jona verzwelgt. En in Daniël 7 lezen we van vier dieren vol verschrikking die uit de zee komen. En in het Nieuwe Testament de storm op zee waar de discipelen schreeuwen van vrees. En in de Openbaring zelf komt het beest uit de zee. De zee als een beeld van onrust, van dreiging. Dat is een beeld. Er zijn uitleggers die zeggen bij onze tekst dat inderdaad op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde geen zee meer zal zijn. Ik laat dat even rusten, ik hoop er nog wel op terug te komen. Maar ik geloof toch, gemeente, dat het voor eerst een beeld is. Een teken dat de Heer ons geeft, een beeld waarmee de Heer ons laat zien. Dat alle onrust, alle vijandschap, al die duisternis en niet meer zal zijn. En dan wil ik met u enkele betekenissen noemen. De zee als een beeld van alle krachten tegen God, tegen zijn kerk en tegen de wereld, tegen Gods schepping. Eerst wil ik u noemen de zee, gemeente, als een oorsprong van het kwaad, een beeld. Die vier dieren die uit de zee komen. Die zee die ons als een beeld wordt gegeven van een chaos. Ongeordend. Groots. Geweldig. Vreesaanjagend. Niet te stuiten, niet te temmen. Wij hebben de zee niet in onze handen. Zo lijkt het met al die krachten tegen God. Daar is de zee, gemeente, een beeld van de oorsprong van het kwaad. Uit die donkere diepte van de zee. Uit die donkere diepte. Daar komt het kwaad uit. Daar komt het beest uit in de Openbaring. Dat moet vanzelfsprekend niet letterlijk verstaan. U hoeft niet aan de zee te staan en te menen daar in die donkere diepte van de zee het kwade schuilt. Maar het is een beeld. Een beeld omdat dat kwade in onze wereld, dat kan zo veelomvattend zijn. Dat kan zo overstelpend zijn. Dat kan je zo overspoelen. Dat lijkt zo teugelloos. U hoeft de kranten toch maar op te slaan en de media te volgen. Als je je ogen open hebt in deze wereld. Wat een bandeloos, grenzeloos, teugeloos kwaad. En vele vragen, wie zal ons het goede doen zien? Die zee waaraan je bijna niet kunt ontsnappen, die je ook zelf raakt, die ook in je eigen leven binnenstroomt, die je in je eigen hart kan tekeer gaan. Denkt u maar, gemeente, aan al die waaromvragen die we ook in het Oude Testament vinden. Waarom, o God, blijft gij van verre staan? Heere, hoe kan het toch zijn dat de rechtvaardigen lijden en dat het met de goddelozen goed gaat, dat ze op rozen gaan? Kent u die vragen? Er zijn hier misschien wel jonge mensen die die vragen ook wel eens hebben gesteld. Als God dan goed is, als God dan almachtig is, hoe kan er toch zoveel verdriet zijn in deze wereld? Hoe kan het toch dat, ja, gemeente, vult u het maar in. Al die duisternissen, al die donkere vragen, waar het antwoord zo ver weg lijkt. De zee. Als het pad van de Heere met ons in ons leven in de zee is. Als zijn weg in de diepte is. Ziekte, lijden, moeite, verdriet. Als de zaak van de kerk van onze koning zo verzwakt, zo krachteloos lijkt te worden, de zee. Ik las van een zendeling die zich in de 19e eeuw krachtig geroepen wist door de Heere, die vol goede moed toch ook met het woord des Heren dat hij meedroeg op pad ging om de heidenen de naam van Jezus te verkondigen. Omgekomen op volle zee, wekenlang rondgedobberd, rondgedreven, in wanhoop en moedeloosheid. Waarom, o God, die duisternis, al die krachten tegen God, die veel krachtiger zijn, lijken te zijn dan onze koning is. En we belijden het. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Ziet u het? Ziet u het werkelijk? Ziet u het in de wereld? Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Ziet u het in de kerk? Dat is de chaos. Dat is de onrust. Dat is die duisternis. Nog. Dat is die chaos die zich tegen de kosmos van God keert. Dat zijn al die duistere werken die de Heer haat. Daarom zegt de Bijbel al, zo lief heeft God de wereld, de kosmos gehad, die orde die hij gesteld heeft. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En ik kan daarover, gemeente, niet uitweiden in dit verband. Maar in die gave van zijn zoon heeft hij die duisternis niet alleen palen gesteld, maar overwonnen. En nu zegt Jezus Christus in zijn openbaring: ik heb de sleutelen van de hel en van de dood. Alle macht in de hemel en op de aarde. En dan kan het in die woelige en woedende zee wel lijken dat Jezus slaapt. En dan kun je wel vragen, waar is Jezus dan? Hij die met eer en heerlijkheid is gekroond. Maar gemeente, Israëls wachter sluimert niet. En de belofte is: ik zal u wederbrengen uit de diepten van de zee. Dat was het eerste. De zee als beeld van het kwaad tegen God. Die oorsprong van het kwaad. Nu verborgen. Nu in de duisternis. Nu verhuld. Nu in het donker. Maar straks, dan zal de zee er niet meer zijn. Een tweede beeld, gemeente, in de Bijbel is de zee als een opstand tegen God en zijn Christus. Dat is een beeld van de zee in de Bijbel. Jesaja zegt: de goddelozen zijn een voortgedreven zee. En daar staat dat beeld, dat beest uit de zee op. Met 7 hoofden en op zijn hoofden een naam van Gods lastering. Al die lastering tegen God en zijn Christus. Als een zee en dat schip van de kerk inderdaad omgeven door die golven. Van alle vijandschap tegen Jezus Christus. En die golven van de zee. In die rusteloze, voortdurende beweging. Beukend tegen het schip van de kerk. Hoef je de kerkgeschiedenis maar te lezen. En je komt daarachter. Die diepe aanvallen. En de ene golf na de andere golf. De ene golf is nog niet weggeëbt en je bent gerustgesteld. Of een nieuwe golf dient zich aan. De zee. Al die vijandschap tegen Jezus Christus. En als je dan de achterliggende 20ste eeuw nagaat in de geschiedenis, dan kun je al die golven waarnemen. Fascisme, communisme, New Age. Al die dreigingen tegen de kerk. Die kerk in de benauwdheid brengt, in de duisternis, in de diepte. En nu in onze dagen wellicht de islamisering van ons werelddeel. En altijd die terugkerende aanval op het geloof dat God de God is die de hemel en de aarde geschapen heeft en nog waard. Kent u die aanvallen, gemeente? Op Christus en zijn kerk. Of bent u misschien in uw eigen leven niet zo helder aangaande uw positie. Want die raken, die aanvallen je vaak niet. Dan kan het aan je voorbij gaan. Dan ben je ervan gevrijwaard. Maar Jezus zegt. Zij hebben mij gehaat. Ze zullen u ook haten. Die wereld, die zee, die omspoelt. Die benauwt. En toch gemeente moet ik er een paar kanttekeningen bij maken. Want er is een gevaar dat de kerk zich wentelt in een slachtofferrol. Een gevaar dat de kerk zichzelf koestert in een vermeende martelare positie. Ik geef het u ter overweging. Zijn wij vaak niet meer bevreesd voor de goddelozen dan voor de goddeloosheid? Zijn wij niet meer bevreesd voor vervolgingen dan voor het uit het oog verliezen van Jezus? Die met eer en heerlijkheid is gekroond. Hebben we vaak niet meer vrees voor de mensen dan vrees voor God? Dat is een eerste kanttekening. Een tweede kanttekening. Als we letten op die zee die de kerk omspoelt, letten we dan ook, gemeente, op de verzwakking van de kerk zelf. De kerk die de wacht des Heren niet waarneemt, die niet waakt bij de dijken om maar bij het beeld te blijven. De kerk die geen oog heeft en geen oor en komt geen zintuigen voor de geestelijke boosheden in de lucht. Die op een oppervlakkige wijze zich wel bezighoudt met allerlei triviale bedreigingen. Maar niet met de meest diepe en wezenlijke bedreiging van de kerk. Het gezag van koning Christus door zijn woord. En de verzwakking van het getuigenis van de kerk. Te midden van die zee. Wat dacht u, gemeente, van de ongeïnteresseerdheid, van de lauwheid. Dat je hart niet brandend is. Verkilling in de gemeente. Wat denkt u van partijschappen in de kerk, waarmee we ons zo bezig kunnen houden? Of van materialisme, dat je allemaal afhoudt van die dingen die boven zijn, van de eer en heerlijkheid waarmee Jezus is gekroond. En toch, gemeente, zullen wij, zal de kerk des Heren in deze wereld verdrukking hebben. En is die kerk daar te midden van een zee. En die diepe achtergrond van deze strijd is de strijd van Christus met de draak. Nu troost Christus zijn kerk. En de zee was niet meer. En nu zegt Christus tot zijn kerk: zie op mij. Ik heb de wereld overwonnen. Heb goede moed. Niet verflauwen, niet verzwakken. Niet vertragen. Heb goede moed. Strijd, de goede strijd van het geloof. Zie op Jezus. Midden in die zee. Want in Jezus is de zee niet meer. Nog één beeld wil ik u meegeven. Dat reikt nog verder. Daar blijft de vijandschap niet beperkt bij de kerk, maar daar raakt die zich eigenlijk, gemeente, de hele wereld, de hele schepping. Daar is de zee een beeld van een bedreiging van de hele schepping. Daar waar de Heere de zee heeft gegeven als een levensbron, bron van leven, het water, heeft Satan in de morgen van de schepping, de diabolos, de tussenwerper, een chaos gemaakt. En nu zegt de Heer: het aardrijk zij uwentwil vervloekt. En nu, gemeente, is de schepping, ja ook de schepping die uit de handen van God is voortgekomen, die schepping die je ziet op vakantie, waarvan je kunt genieten, die schone sprake Gods in de natuur, zelfs die schepping is geraakt door de chaos, door het kwade, onder de vloek van onze zonde, onderworpen aan de verderfenis. De schepping als de gestelde orde, toch in gevaar. De schepping lijdt, onderworpen aan de verderfenis. En die schepping, gemeente, die zucht onder die vloek. Wat is er in de schepping Gods een lijden? Een zee van dreiging over de schepping. Over de natuur. Weet u waarop de schepping wacht? Dat zegt Paulus met een opgestoken hoofd, rijkhalzend, vol gespannen verwachting ziet die schepping uit. Roept die schepping, schreeuwt de schepping, ja de schepping, om de openbaring van de kinderen Gods. Want de verlossing van de kerkgemeente zal de verlossing van de gehele schepping inluiden. Want dan zal de zee er niet meer zijn. Gemeente, vindt u dat geen heerlijk beeld? En de zee was niet meer. Niet als een werkelijkheid in eerste instantie, dat wil ik nog wel graag een keer zeggen. Maar dat beeld, al die onrust, en dan vat ik het heel eenvoudig samen, alle vijandschap tegen God en alle gevolgen van de zonde. De zee was niet meer. Als u, sommige uitleggers zeggen dat als u de verklaring van vers 1 wilt hebben, kunt u ook vers 4 lezen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog gekrijt, geen verdriet, geen moeite. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En nu kom ik met een vraag bij u en bij jou. Verlangt u ook die grote dag? Dat God in Christus dat zal openbaren. Dat hij, ja, laat ik het inderdaad maar zo zeggen, dat hij dat kleed zal wegrollen. En dat hij dat zal tonen. En dat de heerlijkheid van Jezus ten volle wordt geopenbaard. Want dat zal gebeuren. Zal hij doen. Dat zal hij tonen. Dingen die haast moeten geschieden. En die tijd is nabij. Die is heel dichtbij. Weet u waarom die tijd nabij is? Ik heb daar eens over gedacht, want je moet natuurlijk heel eerlijk zeggen, die tijd was ook in de tijd van Johannes dan nabij. En die tijd was bijvoorbeeld ook in de tijd van de Reformatie nabij. En ook in de tijd van uw grootouders zei men, de tijd is nabij. En misschien als je het nu zegt, dat u wel een beetje kritisch bent en zegt, ja, die tijd is nabij, maar ja, dat hebben ze al zoveel eeuwen gezegd, dat zegt Petrus ook in zijn brief. Toen heb ik gedacht, is het niet het beeld van de ene wandelaar die de andere wandelaar ontmoet en die elkaar tegemoet gaan? Hoe dichtbij is dat? Hij komt, maar je gaat hem zelf tegemoet. En hij is daarbij, omdat je hem tegemoet gaat. Gemeente, die kerk, die ziet zo uit naar Jezus Christus. Die gaat hem tegemoet. Ik zou bijna zeggen, die rent hem tegemoet. Met uitgestoken handen. Naar die dag van Jezus. Ja, ik moet u ook eerlijk zeggen, we zijn heel vaak ver bij dat leven vandaan. En dan ben je heel erg beneden. En niet bij die dingen die boven zijn. En dan word je omspoeld door alle golven van de zee. Maar nu zegt Jezus vanmorgen tot u, en de zee was niet meer. En als je dan zo naar die dag verlangt dat Jezus komt, dan is het eigenlijk als een, ik gebruik dat beeld maar een keer, als een zwangere vrouw die alles in gereedheid moet brengen. En die zegt voortdurend, het is al zo dichtbij, het komt al zo snel. En toch duurt het nog zo lang. Heere, hoe lang nog? Onderscheid u de tekenen van de tijd. Jezus zegt, je houdt je wel bezig met het weer, ook in de vakantie. Het gaat van de week weer wat opknappen. Komt de zon weer terug. Die tekenen weten we wel te onderscheiden. Maar de tekenen der tijden gaan aan ons zo vaak voorbij. Gemeente, bid u met die kerk. Met die zielen onder het altaar. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastelijk. Vanuit die liefde van je hart. Hem te zien, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Of zegt u, nou, je moet wel je werk doen hoor, je moet met beide benen op de grond staan. Nee, dat zegt de apostel anders. Uw wandel zij in de hemelen. Je kunt zo gemakkelijk, laat ik het beeld eens zo gebruiken, meedobberen en meedrijven op de golven van de tijd. En je zegt tegen elkaar, wat gaat de tijd toch snel? Het is het nog maar kort geleden dat het vorig jaar vakantie was en nu alweer. En wat gaat de tijd toch hard? Waar blijft de tijd? Maar je dobbert mee op de golven van de tijd. Kopend en verkoop, handelend, huwelijkend, alle dingen die gaan en die hun beloop hebben. En de zee was niet meer. Wij zijn in de strijd, gemeente. We zijn in de branding. Wilt u die strijd wel? Ja, maar die strijd, dat is niet een strijd waarin Jezus u alleen laat. Dan wil ik u ook nog wel even wijzen op Johannes zelf. Dan hebben we gekeken naar de grote lijn. Maar nu eens naar Johannes zelf. Misschien hebt u er zelf ook zo gaandeweg al over nagedacht. Johannes die staat op het zand van de zee. Hij is verbannen. Weet u waarom? Weten jullie dat, kinderen, waarom Johannes daar op een eiland was? Een eiland helemaal omgeven door de zee, omspoeld door de golven. De zee als een grimmige cipier van Johannes. Johannes een gevangene van de zee, om het getuigenis van Jezus Christus. Daar helemaal alleen. Met zijn God. En ik geloof toch, gemeente, dat ik het zo mag zeggen. Dat Jezus zelf als de grote herder der schapen bij Johannes komt en zegt: Johannes, er is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. En Johannes, die zee die jou gevangen houdt, die zee die jouw ketting is. De zee was niet meer. Ik verkondig je vrijheid in mij. De zee was niet meer. Gemeente, bent u een lidmaat van die kerk? Die kerk van Jezus, die getroost wordt met dit woord. Als u meedobbert en meedrijft, dan zegt de Zoon van God, de vreesachtige, die niet met Johannes mijn naam wilde belijden voor de mensen, die bevreesd waren voor die zee, koud watervrees, voor de vijandschap tegen God en zijn Christus. Hun deel is in de poel. Wat een aangrijpend woord. Gescheiden van deze Christus. Voor altijd gescheiden van God die ons geschapen heeft. Hoe kan het? Wat een geheim. Dat moet ik u eerlijk zeggen. Wat een geheim. Wat zal dat zijn, gescheiden te zijn van God die ons nog draagt. En daarom zeg ik tot u allemaal, zie op Jezus. Want zijn woorden zijn waar. En daar wil ik nog een keer extra op wijzen, als een amen van de preek. Zijn woorden zijn waar. Hebt u gelezen wat hij zelf zegt? Ik ben de getrouwe getuige. Ik ben de amen. Dit zegt de amen. Dat is Jezus zelf. En het is u wel opgevallen, denk ik, dat er ook staat, en de zee was niet meer. Je zou eigenlijk zeggen, ik heb het ook een keer verkeerd gezegd midden in de preek. Ik dacht, ik kom er nog wel op terug en dat doe ik hem. Je zou eigenlijk zeggen, de zee zal er niet meer zijn. Maar dat staat er niet. Er staat, de zee was niet meer. En ik heb bij alle vertalingen die ik nageplozen heb, eigenlijk maar één vertaling gevonden waar het anders is vertaald en waar staat, de zee is niet meer. Alle vertalers kiezen om hier te zeggen, de zee was niet meer. Dat is een verleden tijd. Wat moet je daarmee? Want Wij zijn nog midden in die zee. Wij zijn nog midden in al die onrust, in al die vijandschap, gevangen als het ware. Midden in het leven, zegt Luther, zijn wij midden in de dood. En toch zegt Jezus, die de waarheid, de zee was niet meer. Zegt het begin van de schepping Gods, die zelf de zee geschapen heeft. Dat zegt de Amen. Hoort u wat Jezus zegt? Het is geschied. In zijn handen, gemeente, zijn alle tijden. Dat betekent dat hij de tijden kent, maar ook dat hij de tijden stuurt en stuwt. Alle tijden, de hele geschiedenis van onze wereld, heeft zijn voortgang in de handen van Jezus. En ook uw tijden zijn in zijn handen. Als je in het Icacia ziekenhuis komt hier in Rotterdam, dan staat het daar ook. Mijn tijden zijn in uw hand. Alle tijden in de handen van Jezus. Wij zien Jezus niet, wij zullen zien. Wij zien Jezus met eer en heerheid gekroond. Dat ziet het geloof. Dus hij was niet meer. Dat is een goddelijke, voltooide tijd. Omdat zijn woorden waar zijn. Tegen alles wat je ziet. Tegen alles wat je waarneemt. Wat je ondergaat. Wat je beknelt. Wat je benauwt. Wat je beangstigt. En de zee was niet meer. Ja, zegt u, ja. Ja, maar dan nog. Die laatste vijand. De dood. Ik heb jaren geleden een oudere man gesproken. Die had nog enkele dagen te leven. Die zei, ja, ik weet waar ik heen ga. Maar ik moet gaan sterven. Dan komt Christen in de Christenreis bij de doodsrivier. En dan valt een grote schrik en een grote duisternis op hem. Tot hij het hoofd opricht en op Jezus ziet. En dan klinkt de stem van Jezus, de Zoon van God. Wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. Want ik ben de Heer, uw God, uw heiland. En de zee was niet meer. En de dood zal niet meer zijn. Lof zij Lam. Amen.